Hebben we honger naar het woord van God deze ochtend? Ja? Ook als het wat langer duurt dan 12 uur? Kijk. En als we honger hebben naar het woord van God, dan wil ik eigenlijk voorafgaand, als we het woord straks openen, u ook vragen om uw Bijbel in uw hand te nemen en eventjes te gaan staan en onze Bijbel hoog boven ons te houden om samen iets te proclameren daarover. En als je je Bijbel niet hebt meegenomen of je dan je device of waar ook je vandaan je Bijbel leest, of je dat wil pakken, boven je wil houden en zeggen: dit is mijn Bijbel. De Bijbel is het woord van God. Ik ben wie de Bijbel zegt dat ik ben. Ik heb wat de Bijbel zegt dat ik heb. Ik ontvang wat de Bijbel zegt dat ik ontvang. En ik eer het woord van God in mijn leven. Ik plaats het woord van God boven mijn gevoelens, boven mijn verlangens en boven mijn omstandigheden. Amen. Amen. Ga zitten, ga zitten. Weet je, het woord is zo rijk. Het woord is zo krachtig. En alles wat al eeuwen geleden is opgeschreven, is levend vandaag in jou en mijn leven. Amen. En daarom, om een moment in de week apart te zetten, om met elkaar samen te zijn, om te horen uit Gods woord, is zo belangrijk. Zo belangrijk om je te voeden. Om ook hongerig te zijn naar het woord. Afgelopen woensdag sprak Aran bij de gebedsdienst en hij had het over de honger naar Gods woord en de dorst naar Gods geest. Prachtig. Want het is Gods geest en het is het woord wat ons voedt in ons leven. En vanmorgen wil ik met jullie het hebben over het thema, misschien heb je het zien staan, de Heer regeert. En als je de zangdienst hebt gehoord, waarin we hebben gezongen dat Hij regeert, waarin we hebben gezongen dat Hij koning is over de watervloed, waarin we hebben gezongen dat Hij regeert en koning is, dan hebben we daarin al zo'n prachtig inleidend thema gehad. En ik werd zo bepaald bij dit woord en waarom. Vandaag een opdraagdienst, vandaag een dienst waarin je hier nu net hebt gestaan met je kleine zoon of je kleine dochter. En tegelijkertijd je weet dat hij, zij in een wereld opgroeit die vol angst en intimidatie kan zijn. En als we om ons heen kijken naar het grote wereldtoneel, dan gebeurt er nog wel niet wat. Oorlogen, maar ook in de natuur die zich roert. En op allerlei vlakken in jouw leven, misschien ook dichterbij, zijn daar machten bezig om jou te intimideren, om jouw angst in te blazen, in te fluisteren. En daar tegenover staat Gods woord. En misschien ook wel de situatie hier dichtbij in het huis die jouw angst inboezemt. Van ja, waar moet dit naartoe? Maar boven dit alles troont God. Boven dit alles troont de Heer, boven de onrust in de wereld, boven jouw uitzichtloze situatie, boven elke chaos en verwarring, elk verdriet, troont God. Troont God. En daarom ook deze ochtend, wat staat er tegenover intimidatie en angst? De Heer die regeert. En ik wil je meenemen naar Psalm 93. Psalm 93. En deze ochtend, in het komende half uur, drie kwartier, wil ik je meenemen in deze psalm. Om deze psalm met elkaar door te gaan. Gelukkig is die niet zo lang, dat scheelt. 5 versen. Bovenaan staat de oudere vertaling: de Heer is geweldig in de hoge. En ik lees hem in de NBV-vertaling, jullie kunnen hem ook meelezen op het scherm en anders op je Bijbel die je mee hebt genomen. Vanaf vers 1, de Heer is koning. Met hoogheid is Hij bekleed, de Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren van de zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad. Heer, tot in lengte van dagen. Weet je, ik noemde het net al, dat boven elke situatie in ons leven de Heer troont. De Heer regeert. Dat Hij alle macht heeft. Dat Hij, als er staat dat Hij koning is, dat Hij ook regeert. Het wordt daar hetzelfde werkwoord gebruikt als voor het koningschap. En Gods koningschap, Gods koninkrijk regeert. En dit is zo'n belangrijk pijler en fundament om je leven op te bouwen en in te wandelen en op te staan. Dat waarbij alles lijkt af te brokkelen om je heen. Dat God zegt, ik regeer. Ik regeer. Ik zit op de troon. Ik ben hoog verheven. En weet je, vandaag hoop ik dat we een kleine blik door het woord heen mogen hebben naar Gods troon. Naar Gods heerlijkheid. Naar Gods grootheid. Naar Gods macht. Naar Gods almacht. En dat we als kerk hier gevoed vandaan zullen gaan. Gegeten van het woord. Verzadigd van het woord. Om die week weer in te gaan. En naar elkaar toe elkaar te mogen bemoedigen. Maar God regeert. God regeert. En weet je, als we de psalmen al door zouden gaan, dan zie je zo vaak dat daar wordt gesproken over het koningschap van God. Bijvoorbeeld psalm 29, waarin we lezen dat de koning troont als koning in eeuwigheid. In psalm 47, hij is een groot koning over de hele aarde. Maar het gaat mij vandaag ook om psalm 95, waarin staat, de Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. En weet je wat dit ons zegt en wat we ook gaan leren vandaag vanuit Psalm 93, is dat waar Gods koninkrijk zich laat zien, dat de tegenstander zich daartegen probeert te verheffen. En weet je, als wij lezen dat God koning is boven alle goden, dan betekent dat dat Hij koning is boven alle gevallen, geschapen engelen. Die gevallen engelen die als demonische machten door volken worden aanbeden als goden. Maar God troont ook boven deze demonische machten. En ook in het leven op het moment dat jij met intimidatie en angst te maken hebt. Dat jij te maken hebt met demonische machten. Die situaties in jouw leven zo proberen voor elkaar te krijgen dat jij van je voetstuk valt. Of waarbij je fundamenten staan te schudden, dan mogen we weten, onze God is een groot koning, verheven boven alle goden. Hij regeert, Hij regeert. En weet je, als je het woord doorgaat en leest over het koningschap van God, dan lezen we allereerst dat vanaf de schepping Adam en Eva de heerschappij wordt gegeven over de aarde. Zij krijgen de opdracht om te heersen. Zij krijgen de opdracht om te heersen, om onder het grote gezag, onder het altijd durend, eeuwige koningschap van God te mogen heersen. Maar wij weten allemaal dat vanaf het moment dat die zondeval kwam, dat Adam en Eva daarmee hun gezag en hun heerschappij hebben overgedragen aan de macht van Satan. En weet je, als wij het hebben over de zondeval, dan hebben we het heel vaak ook over de positie waarin de mens in is geraakt. Ja, dat klopt. Maar als het gaat over de heerschappij, als het gaat om de heerschappij over de aarde, dan is dat op dat moment verspeeld aan Satan. Nou, dat is nogal een uitspraak die je doet. Ja, maar Satan zegt het zelf ook in Lucas 4 tegen de Heer Jezus. Ik geef u de macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard is, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Hij spreekt hier over de koninkrijken van de aarde. En het wonderlijke in deze geschiedenis is dat de Heer Jezus hem daar niet corrigeert. Hij corrigeert hem daar niet alsof dat niet waar zou zijn. Ja, hij corrigeert hem volledig doordat hij niet buigt. En dat hij God alleen de eer geeft. Maar het zegt iets over de situatie van het koninkrijk van de duisternis hier op aarde op dit moment. Jezus noemt Satan ook de overste van deze wereld in Johannes 12 en Johannes 14. Dat zegt iets over de positie die de mens hem heeft gegeven nadat dat koningschap is overgedragen. Maar direct vanaf de zondeval komt daar de belofte van de Heere God. In Genesis 3 vers 15. Als God spreekt dat de nakomeling van de vrouw het zaad van de vrouw, de kop van de slang zal vermorselen. Hier spreekt God al gelijk van het komende koningschap. En waar het gaat over het koningschap van God, gaat het over de koning. En wij weten wie de koning van de koning is. We hebben zijn naam bezongen deze morgen. Onze Heere Jezus Christus. En daarom ook, op het moment dat hij geboren wordt, is daar het koninkrijk zichtbaar, hier op aarde. Ja, God regeert, maar hier direct bij zijn geboorte, bij de komst van de Heer Jezus, zie je dat het koningschap en het koninkrijk van God nabij is gekomen. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf zegt in Marcus 1, vers 15. De tijd is gekomen, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Weet je, vanaf het moment dat de zondeval plaatsvond, was daar het koninkrijk van het licht, waar tegenover het rijk van de duisternis zichtbaar werd. Was het koninkrijk van het leven en daartegenover het rijk van de dood. Was het koninkrijk van de liefde en daartegenover het koninkrijk van de haat. En elke keer wanneer Gods koninkrijk zichtbaar wordt, komt daar die weerstand. Komt daar die weerstand van het koninkrijk van Satan. Jezus' bediening. Hij komt op het toneel en je ziet al dat het koninkrijk van God zich manifesteert. Overal waar hij komt worden zieken genezen, worden demonen uitgedreven. En zie je dat de koning in zijn koningschap te werk gaat, zichtbaar. Zichtbaar. En waar het rijk van God komt, moet het rijk van Satan wijken. Weet je, en het koninkrijk wordt nog zichtbaarder na dat de koning gestorven is opgestaan en is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En nadat de Heilige Geest is uitgestort. En wij nu in deze tijd mogen wandelen in de kracht van de Heilige Geest, om dat koninkrijk van kracht te mogen brengen. 1 Korinthe 4 vers 20 leert ons dat ook. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En dit is de situatie waarin wij nu mogen leven, om te wandelen in dat koninkrijk. Om te wandelen in naam van de koning. Om te wandelen als ambassadeur van hem. En te mogen gaan in deze wereld. En weet je, dit is tegelijkertijd de situatie waarin de Heer Jezus regeert en zit aan de rechterhand van de Vader. Maar hier op aarde nog niet openbaar zichtbaar is. Ja, voor ons die geloven is hij dat. En overal waar zijn koninkrijk door de kracht van de Heilige Geest wordt gepredikt en gebracht en in wordt gewandeld, is zijn koningschap zichtbaar. Maar voor de wereld en voor het wereldtoneel is hij nog niet de zichtbare koning die zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigt. En daarom spreekt dat komende koningschap van God ook over dat moment dat de Heer Jezus gaat terugkomen. En in vrede en in gerechtigheid zijn koningschap, zijn koninkrijk zal vestigen. Openbaar, zichtbaar voor die hele wereld. Waar het zal gaan over die periode van 1000 jaar waarin hij als de vredevorst zal regeren in dat Messiaans vrederijk. En weet je, dit is ook een moment waarin wij als gemeente naar uit mogen kijken. Zijn komst, zodat dat moment gaat komen dat elke knie zich zal buigen. Dat elke tong zal belijden dat Jezus koning is. Dat moment gaat komen. Nu al voor ons, wij die geloven, zichtbaar. En voor ons de opdracht om dat te verspreiden. Weet je, en dat koningschap van God, overal waar de Heer Jezus is, is het koninkrijk van God. En overal waar het koninkrijk van God is, is de Heer Jezus. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En deze ochtend zien we de Heer zittend op de troon in Psalm 93. De Heer, de koning, hij die regeert. We lezen over hem dat hij zich heeft omgord. Hij heeft zich omgord met macht En eigenlijk is dat een militaire term. Dat omgorden met macht. Een militaire term wat spreekt over strijd. Tussen de Heer der Heerscharen, de God van de goden, de koning van de koningen. Die het tegen zijn vijanden opneemt en zich heeft omgord met macht. En weet je, dit is tevens een psalm die ons laat zien over welke strijd er geestelijk ook om ons heen plaatsvindt. En dat is voor ons als gelovigen niet helemaal onbekend. Want wij weten dat wij ons moeten wapenen en weerstand moeten bieden tegen de listen van de duivel. Zegt Efeze 6. En hoe om wat te doen door de wapenuitrusting van God aan te trekken. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom die wapenuitrusting van God. Doe die aan. Wil je je wapen tegen intimidatie en angst? Trek die wapenuitrusting van God aan. Wees je van bewust wie je bent in je nieuwe mens. Wees je van bewust wie je bent in Christus. Wees je ervan bewust dat de Heer zelf je oproept om je te wapenen tegen die strijd die er gaande is. Die strijd die er gaande is om je denken te beïnvloeden. Die strijd die er gaande is om jouw situatie te beïnvloeden. Die strijd die er gaande is van demonische machten die erop uit zijn om de kinderen van God onderuit te halen. Om zo te lees je over dat de Heer regeert van altoos tot in eeuwigheid. Voor altijd tot in eeuwigheid. En weet je, deze situatie is zo wonderlijk. Het volk Israël was net bevrijd uit slavernij, uit Egypte. En die bevrijding uit Egypte was een strijd. Waarin de Heer God zelf zegt, ik strijd tegen de goden van Egypte. Ik zal de goden van Egypte afstraffen. Exodus 12 vers 12. De hele verlossing van het volk van Israël was een geestelijke strijd. Was een strijd tussen de God van Israël en die demonische machten. En hier in dit verhaal is het volk bevrijd. En daar komen opnieuw die strijdwagens van Farao. Komt Farao met zijn macht om het volk weer terug te halen. Je leest dat in Exodus 14. En het volk wordt zeer bevreesd, wordt geïntimideerd en is vol angst. Vol angst. En ze vallen uit tegen Mozes. Van waren er niet genoeg graven in Egypte? Waarom moeten we hier sterven? Oh, en dan zegt Mozes dit. De Heer zal voor ons strijden. U zult stil zijn. De Heer zal voor ons strijden. En wat er dan gebeurt, we kennen de geschiedenis, is dat Mozes de opdracht krijgt om met het volk door te trekken. Die zee in. En uiteindelijk lezen we dat er een wind opsteekt die de zee doet splijten. Waardoor het volk er doorheen kan. En die zee uiteindelijk, die sluit zich weer over die machtige legers van Farao. Nou, waarom nou dit verhaal? Dat heeft alles, heeft dat te maken met die vers 3 uit Psalm 93. De stromen verheffen zich. De stromen verheffen zich. Want ik geloof dat die Schelfzee en die Waterzee ook spreekt van een demonische macht. Demonische macht om het volk ook te verzwelgen. He, weet dat het gaat, als het gaat om de regering van God, dat het gaat om de strijd tussen het rijk van het koninkrijk van God en het rijk van Satan. En hier lezen we over dat water, over die waterstromen die zich verheffen, ten diepste tegen de regering van God. Maar het is, Exodus 15 vers 8, de adem van uw neus die het water omhoog stuwde. Weet je, in de grondtekst lees je daar over de ruach van God. Het is de geest van God die ervoor zorgde dat dat water splijtte. Het is dus uiteindelijk een overwinnende overwinning van de Allerhoogste God om dat water te laten splijten. Een machtsvertoon van zijn regering, waardoor dat water uiteen ging en het volk daar doorheen kon gaan. De stromen verheffen zich. En tot drie keer toe wordt dat in deze Psalm 93 genoemd. Tot drie keer toe zijn het die stromen die spreken van die demonische machten die zich verheffen tegen de Allerhoogste. Het zijn die stromen van demonische machten die je klein willen houden. Ja, zelfs jouw ondergang voor het oog heeft. Oh, maar we dienen een machtige God die regeert. We dienen een machtige God. Hey, en die drie keer stromen deed me terugbrengen naar twee andere situaties waar het gaat over water. Die uiteindelijk ook demonische invloeden zijn geweest. En wellicht ken je deze verhalen ook op het meer van Tiberias. Als het gaat om het leven van de Heer Jezus. In Marcus 4 allereerst lees je over de Heer Jezus die slaapt in de boot met de discipelen. We kennen dit. En de storm komt en dat water gaat tekeer. Is erop uit om de vernietiging van de Zoon mogelijk te maken. Is erop uit hier om de discipelen onder te brengen, om te brengen. Maar het is de Heer Jezus die slaapt. En hij wordt gewekt, we kennen het verhaal. En dan is het de Heer Jezus die die storm en dat zee en dat water aanspreekt. Wind, wees stil. Wind, wees stil. Weet je, en dit wonderlijke is, dit bevelend spreken is opnieuw Gods macht die hier zichtbaar is. De Heer Jezus die spreekt, zwijg, wees stil en de wind ging liggen en het water kwam tot rust. Als God regeert over die demonische invloeden en machten die ons omproberen te brengen of onze situatie omproberen of te veranderen. Oh, dan dienen wij een God die regeert en die deze wind en deze stormen aanspreekt. En zegt, zwijg, wees stil. Hij is degene die regeert. Weet je, en als stromen zich verheffen en verheffen hun stem, lezen we in Psalm 93, dan is het God zelf die ze bestraft. En weet je, ditzelfde bestraffen, we hadden het net over de Schelfzee, lees je ook in Psalm 106. Waar het gaat over de Heere God die de Schelfzee bestrafte. Hij bestrafte de Schelfzee. Psalm 106 vers 9, hij bestrafte de Schelfzee zodat zij droog viel. Hetzelfde bestraffen van God in Exodus 15, waardoor het volk doorheen kon gaan, is hetzelfde bestraffen van de Heere Jezus daar op dat meer, terwijl hij werd gewekt uit de slaap. Als je de Griekse vertaling leest van het Oude Testament, wordt daar hetzelfde woord gebruikt. De Heer Jezus bestraft daar die wind. Hij bestraft daar het water. Hij bestraft. En weet je, die discipelen die antwoorden dan ook. Wie is toch deze? Wie is hij dat zelfs de wind en het water naar hem luisteren? Weet je, onze Heer Jezus is dezelfde als de grote Heer, de Yahweh. Uit het Oude Testament. Hij is de grote ik ben. Hij is de grote ik ben. En zoals God de zee bestrafte, de Schelfzee bestrafte, zo bestrafte de Heer Jezus hier dat water. Weet je, en twee hoofdstukken verder in Marcus 6 lezen we opnieuw over dat water. Lezen we opnieuw over die enorme storm waar die discipelen in terechtkomen. Lezen we opnieuw over demonische machten die zich roeren. Maar dan is er iets zo wonderlijks. Zo wonderlijk. De Heer Jezus bestraft daar niet. Hij spreekt daar niet. Nee, hij wandelt. Hij wandelt over dat water. Wat zegt ons dat? Die vijanden, die demonische machten zijn aan zijn voeten gelegd. Ja, zo aan zijn voeten gelegd. Hij loopt er overheen. Hij loopt er overheen. De macht van de Heer Jezus die alle macht in hemel en aarde heeft. Zijn vijanden zijn aan zijn voeten onderworpen. En wanneer de demonische machten zich, die chaosmachten zich roeren, om in jouw leven alles omver te helpen, om alles wat voor jou maar dan al een fundament en een zekerheid was, om dat onzeker te maken, is het de Heer Jezus die over die machten heen loopt. He, ze zijn aan zijn voeten onderworpen. En weet je, dit beeld waarin de stromen zich verheffen, waarbij ze hun stem laten horen, waarin die demonische rijk van de Satan met stem en met gebrul en gebruis om zich heen probeert te slaan, lezen we in Psalm 93 vers 4. Boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren van de zee, is de Heer geweldig in de hoogte. Is de Heer geweldig. Zijn macht, hij is hoog verheven. Hij is hoog verheven, weet je. En ik weet niet in welke situatie jij precies zit. Ik weet niet waar je doorheen gaat of welke angst je in je leven ervaart. Ik weet niet in welke storm jij zelf terecht bent gekomen. En misschien ook dat beklemmende gevoel dat je in dat water aan het verdrinken bent. En dat je 's nachts moeite hebt met slapen vanwege de angst en de intimidatie die je meemaakt. Misschien door een geschil waarin je zit. Misschien door het werk waarin ze je niet moeten. Misschien door het huwelijk wat je zo beklemt, omdat daar geen uitkomst in zichtbaar lijkt. Misschien vanwege de situatie waarin je je met je kinderen begeeft. Waarin stromen zich verheffen. Waarin die intimidatie en die angst steeds dichterbij komt. Waarin je voelt, ik ben benauwd, ik ga stikken. Hoog daarboven verheven is de macht van de Heere God. En weet je, wij hoeven hem niet van heel ver te kennen. Nee, sterker nog, hij is onze Vader. Hij is onze Vader die zoveel van ons houdt. Als wij hier die vaders en moeders net zagen staan. Waarbij je dat hart voor hun kinderen ziet, hun liefde. Oh, hoeveel te meer de hemelse Vader. Hij heeft je lief. Hij houdt van je. Hij kent je situatie. Hij kent waardoor je heen gaat. Hij kent je angsten. Hij kent je intimidatie die je ervaart. Maar hij zegt, hey, ik regeer daarboven. Hoe de Satan ook probeert zijn stem te verheffen. Hoe die stromen zich ook verheffen. Ik sta daarboven die situatie. Ik sta daarboven. En deze vijand is aan mijn voeten onderworpen. En dan lezen we opnieuw aan het einde van Psalm 93 over die troon van God. Hij troont hoog, hoog in de hemel. Hoog in de hemel, de machtige Heer. En weet je, we krijgen een inkijkje in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Als wij daar de troon van God geschilderd krijgen. We krijgen een inkijkje hoe die troon daaruit ziet. En weet je, te midden van die troon, lees je daar in Openbaring 4, Openbaring 5, dat te midden van die troon daar het lam staat. En hij staat daar als geslacht. Weet je, te midden van Gods betrouwbare getuigenissen, te midden van zijn betrouwbare woord, te midden van zijn overwinningen, worden we gewezen op zijn almacht, op zijn troon. En wie zien we daar? Een lam, staand als geslacht. Weet je, ik denk dat er in het woord geen groter contrast te vinden is tussen een lam en een draak. Als je Openbaring 12 leest, gaat het daar over de draak, de Satan, de duivel. En tegenover al die wereldmachten en die demonische machten die zich verheffen, is daar het beeld van de draak wat wordt gebruikt. Maar 28 keer in het boek Openbaring wordt gesproken over het lam. En er is, ik denk, geen groter contrast in de Bijbel te vinden dan een lam, niet alleen een lammetje, een weerloos lammetje, maar ook nog eens een lam waarvan de hals is doorgesneden. Een lam wat staat als geslacht, weerloos. Tegenover een draak die zijn macht en zijn intimidatie en zijn macht probeert te uiten. En tegelijkertijd weten wij dat dat volk Israël, voordat zij uit Egypte werden bevrijd door het bloed van het lam. En wij lezen in Openbaring 12 ook dat het volk van God wordt bevrijd uit die macht van de draak door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En weet je, wij weten dat het weerloos lam, de Heer Jezus zelf, die zichzelf gaf aan het kruis van Golgotha, wij weten dat die overwinning, de werkelijke overwinning is geweest over die demonische machten. Oh, de wereld ziet hem als een weerloos lammetje waarvan er geen kracht meer uit is gegaan. Hij is gestorven daar, Jezus van Nazareth, toen. Maar daarna was het klaar. Maar wij weten dat het lam heeft overwonnen daar aan het kruis van Golgotha. En heeft overwonnen over de dood. Wij weten juist dat de Heere God zijn Zoon heeft gegeven om op deze manier over die demonische rijken te heersen en hen te verslaan. En daar te gaan tot in de dood onschuldig. Om de dood van binnenuit te verslaan. En dat degene die op de troon zat te onttronen. Zodat iedereen die in levenslange angst voor de dood was, daarvoor bevrijd zou worden, leert Hebreeën 2 ons. Weet je, wij hebben geen angst meer in ons leven. Wij kennen geen angst meer in ons leven. Angst mag geen plek meer hebben in het leven van een gelovige. Waarom? Omdat wij weten wie er overwonnen heeft. Amen. Omdat wij weten dat hij overwonnen heeft. Omdat wij weten dat dat weerloze lam uiteindelijk de leeuw van Juda bleek te zijn. En dat die weerloze lam heeft verslagen de dood en zondemacht. Ja, heeft verslagen elk rijk van die draak. En heeft verslagen de draak, Satan zelf. En we weten dat dat moment ook gaat komen. Dat uiteindelijk Satan gebonden zal zijn en helemaal geen macht meer zal hebben. En dat is een moment waarop we mogen uitkijken. Waarin we altijd bij hem mogen wonen. Maar nu mogen we al zien dat God regeert. Dat de Heer regeert, dat de Heer Jezus op de troon zit. Dat hij boven elke situatie verheven is. Oh, wat een Heer dienen wij. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid, zegt de Romeinen 9 vers 5. Onze Heer Jezus Christus, God te prijzen tot in eeuwigheid. Weet je, we dienen zo'n groot God. We dienen zo'n groot God dat wat het ook is in jouw leven, wat jou klein probeert te houden, dat je mag weten, ik heb een zo'n grotere God en Heer in Heiland die ik mag dienen. Zo'n grotere Heer in Heiland. En zijn getuigenissen, laatste vers van Psalm 93, zijn getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Gods woord is zeer betrouwbaar. Zijn overwinningen behaald in het verleden, zijn overwinningen behaald nu. Onze overwinning in ons leven is volledig gebaseerd op de overwinning die de Heer Jezus heeft gebracht. En wij mogen staan in Gods trouw. We mogen staan in zijn betrouwbaarheid. En dan sluit deze psalm af. De heiligheid in uw huis is tot sieraad. In Gods huis is heiligheid het sieraad van het huis. Weet je, dit is echt zo'n diepe tekst. Want ik geloof dat het ook voor uw eigen levens en mijn eigen levenshuis geldt. En voor ons fysieke huis geldt. Dat waar heiligheid is, waar reinheid en zuiverheid is, dat als een sieraad voor je huis is. Dat het als een sieraad is. En weet je, het is ook niet voor niks dat wanneer we lezen over de troon van God in de Openbaring, dat het daar gaat over de heiligheid van God. Continu heilig, 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 heilig. En daarom wil ik je tot slot meenemen naar Openbaring 5. Je vragen of je dat wil opslaan. Ik sprak er net al even over. Die troon van God. Openbaring 5 vers 11. Ik hoor nog wat gebladen, dus ik wacht nog even tot u dit echt heeft. En misschien is het mooi om ook deze week voor uzelf eens die hoofdstukken 4 en 5 te lezen als het gaat over de troon van God. Maar hier in Openbaring 5 vers 11, daarin lezen we. Ik hoorde het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. 10.000 maal tienduizenden. En 1.000 maal duizenden. En met luide stem riepen zij. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee en alles en iedereen hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezen antwoordden amen en de oudste wierpen zich in aanbidding neer. Oh, als we hier dit moment gaan ervaren met z'n allen. Maar ik geloof nu ook al hier in dit huis, waarin we verzameld zijn rondom de troon van God. Waarin we het lam zien, waarin we de Heer Jezus zien. In zijn overwinning, in zijn kracht. Oh, dan zal alles wijken. Dan zal alles wijken. Dan zal elke situatie, elke menselijke situatie waarin we ons begeven, zal gaan wijken. En we zullen alleen maar kunnen komen tot aanbidding. We zullen alleen maar komen om met deze woorden te eindigen. Heere Jezus, u komt toe. Alle lof, alle dank, alle eer, alle aanbidding, alle prijs, alle glorie. U heeft alle macht in hemel en op aarde. En daarom deze ochtend, de Heer regeert. Amen. Amen.